geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rekelijk vermenigvuldigd, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen thans Psalm 8. Evangelie naar Matthäus, het derde hoofdstuk. Matthäus 3.
En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja den profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kemelschaar en in een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hunne zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelf om te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gerecht. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgegouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt, is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met een heilige geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende, zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag dan geest Gods nederdalen gelijk in het duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen, zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Barmhartige en genadige God, die ons vanmorgen omringt met uw trouw en goedheid, als u uw huis voor ons opent. De Vrijstad, wij degenen die buiten u geen helper hebben, tot u mogen vluchten. De plaats des gebeds, waar gij nederkomt en waar gij ons zegenen wilt naar het woord uw beloften. Waar gij geheel in bijzonder uw Heilige Geest wilt nederzenden. Want gij zijt aan al de plaatsen van uw heerschappij, maar gij zijt in zonderheid met uw geest, de geest der genade en der gebeden, waar er twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Nu dan, Heere, zo mogen ook wij vanmorgen ons in uw naam bijeen vergaderen, op de dag die naar die naam is genoemd, de dag des Heren. O, open u ook ons hart, gelijk ge de deuren van uw huis geopend hebt, opdat we het woord van u, het woord van God, het woord des eeuwige levens, zouden mogen ontvangen in een weltoebereide aarde. Opdat uw woord zo diep in ons hart zou ingaan, dat we het verstaan zouden en verslagen zouden worden onder de kracht van uw woord. Dat het ons zou ontdekken en nederwerpen en ons bekend maken recht en grondig aan onze hulpeloosheid buiten u. Maar dat het ook in uw handen mogen zijn een kracht Gods, om ons uit de diepte van onze ellende op te heffen tot u. Een kracht Gods tot onze zaligheid. O Heere Jezus, mogen we uw stem horen. Want uw schapen kennen uw stem. En gij kent dezelfde bij namen. Daartoe zijn we rondom uw woord vergaderd om uw stem te mogen horen. Die stem die klinkt door het wereld rond. Die verbreekt alles wat hoog is. Maar die ook opricht alles wat in stof ligt neergebogen. Die stem die is met macht en met majesteit. Als Johannes die stem hoorde en u zag, viel hij als dood aan uw voeten. Maar u dekte hem onder uw rechterhand. En u sprak hem toe, zeggende: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood, maar ik ben weder levend geworden. En ik draag de sleutels van de dood en van de hel. Heren, mogen we dat ook vanmorgen zien. Ons leven is vaak zo aan het stof verbonden. Wij zijn zo dikwijls zoveel uren van de dag bezig met al die dingen die onze ziel geen vrede geven. Wil u ons in deze morgen boven dat alles uittillen? En wil u ons met al onze zorgen een plaats geven, daar waar de moeder rust vindt en de kracht vermenigvuldigd wordt van degene die geen kracht meer heeft? Misschien zijn er vanmorgen ook wel hier, heren, u kent ons hart, die moe van het strijden, moe van het bidden, moe van het denken, hier gekomen zijn om uw woord te horen, om uw stem te horen. Beschaam dan in ons hart die stille hoop niet. Wil u een verrassend God zijn? Daal haastelijk ter verlossing neer, o God, en red ons uit gevaar. Laat ons mogen zien dat gelust aan ons hebt, ondanks alles waarmee we tegen u gezondigd hebben. Want ge kent ons leven, Heer, en ge weet dat er geen dag is geweest, geen uur, waarin we niet zondigden. Het goede dat we wilden, we deden het niet. En het kwade waaraan we een gruwel hebben, dat hebben we gedaan. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods? Ik dank God. Door Jezus Christus gij zult het doen. Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. O, dat dierbaar geloof doe het ons beoefenen in deze morgen. Dan is het geen klacht zonder weerklank. Dan is het geen gebed in een lege ruimte. Maar dan is het roepen van een arme naar God. Het smeken van een kind aan zijn liefhebbend vader. Die altijd horen zal. Heere, wil ons die vrijmoedige gestalte, die toegang geeft tot uw troon, ons vanmorgen niet onthouden. Opdat we door mogen dringen, niet pleitende op onze gerechtigheden, maar vertrouwend op de naam des Heeren die een sterke toren is, waarheen de rechtvaardige vlieden zou, om daarin behouden te worden. Heere, laat ook uw woord gezegend zijn voor degenen die u niet kennen. Laat de doden uw stem horen. Laat het degenen die alleen nog bekommerd zijn om dingen die voorbij gaan, nu eens bekommerd worden om de eeuwige dingen. Hun hart verslagen worden onder uw woord, opdat ze zoeken zouden de weg ter ontkoming. Ja, zouden uitroepen: Heere, is er nog een weg? Om de welverdiende straf te ontgaan en om weder tot genade te mogen komen. De engelen in de hemel zouden er blij mee zijn. Denk ook aan onze kindertjes, aan onze jongens en meisjes. Wil u ook in hun jonge leven uw genade verheerlijken, opdat ze de heerlijkheid van uw dienst zouden zien en bereid waren om uw voetstappen op de aarde te drukken. Heere, laat ze eens proeven in hun hart hoe goed het is voor u te buigen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis, dat gij u hebt gesticht. Gedenk u ook aan al onze zieken, alle die rouw dragen, alle die in gestichten en inrichtingen verpleegd worden, alle die thuis moesten blijven, u kent ze allen, Heer. Wil ze in hun nood aan u verbinden, grote heelmeester betoont, uw krank heen kent en liefderijk geneest, opdat ze hun toevlucht tot u mochten nemen. Wil u ook die gezinnen gedenken waar geen bijzonder reden gaf tot dankerkentenis, daar waar gij een echtpaar zoveel jaren in de heilige band des huwelijks samen verbonden hebt. 50 jaren lief en leed mogen dragen en nog gespaard. Geef dan op deze dag en in deze tijd inzonderheid te mogen zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, dien trouwen hier voor zijn genade vergel, om met de zegeningen die plaats aan uw voeten te mogen innemen, waar ons hart breekt en waar gij alleen groot zijt. Dat is de dank die hun past en die u verheerlijkt. Zegen u ze met hun kinderen en kleinkinderen, heren. Wil aan uw verbond gedachtig zijn en naar de trouw daarvan handelen ook in het late nageslacht, opdat ze uw wetten niet mochten vertreden en van uw woorden niet mochten afwijken, maar wederkeren tot u den God des levens en dat deze ouders samen met hun nakroost tot in lengte van dagen aan uw dienst zouden mogen verbonden blijven. Heere, gedenk u ook die oude broeder die ge weer uit het ziekenhuis terugbracht. Maak u het ook in zijn levensavond licht en doe hem de trouw in uw naam. Geef ook die gezinnen waar gij hun kindje weer terugschonk, die ootmoedige dankerkentenis, daarvoor het leven gevreesd werd, daar hebt gij wonderen verricht. En daar hebt gij gesproken, zondaar. In uw dood heb ik geen lust, maar daarin dat u tot mij bekeert, Heere, wil u het zo zegen in het hart van de ouders en van de kinderen, opdat uw naam de lof zou mogen ontvangen. Wil over uw ganse kerk uw wakend oog doen open zijn. Uw knechten en alle die geduid u op doet leiden met uw heilige geest nog ondersteunen. Opdat ze ook in deze dag uit uw ambten bediend het woord des evangelies zouden spreken uit kracht die God verleent. Geef ook uw dienaar sterkte naar lichaam en ziel, om ook aan deze morgen uw heilige evangelie te mogen prediken, zodat uw arm en in zichzelf schuldig volk de vrijspraak uit uw woord zou mogen ontvangen, om Jezus Christus wil, en we met onze zwarte ziel opnieuw gedompeld werden in die oceaan, in die fontein van uw bloed, om de reinigende kracht van uw gerechtigheid in onze ziel te mogen ontvangen, die bevrijdt van dood, van ellende, van hel en van verderf, en door de gezegende werking van uw geest moedig voorwaarts gaat in dat nieuwe leven waar u al uw kinderen in leven doet, opdat ons hart vrolijk en blij werden in u den God des levens. Hoor u onze bede, Heren, en zegen uw getuigenis, en neem weg al onze zonden en schenk ons het goede. Dan zullen wij u betalen de verren van onze lippen. Heren, zie gij ook zegenend neer op die gezinnen waar gij in zonderheid ook in de voorbijgegane week met de majesteit van de dood een scheur gemaakt hebt. Als er een broeder en een zuster is wiens oude vader gij hebt weggenomen, die we de dag van gisteren aan de school der aarde moesten toebetrouwen, dan is daar leed en droefenis. Heere, laat uw hand op de wond genezing brengen, opdat ze bij u schuilen mogen. En ook die broeder die een broer moest missen, die verplotseling uit het leven kwam weg te nemen, Heere, geef u ook hem en alle die tot die familie behoren sterkte in deze rouw en droefenis. Leer ons ons haasten om ons levenswil, opdat wanneer ook straks voor ons de tijd komt dat de vale ruiter naar ons gezonden zal worden, wij bereid waren. Bereid waren om afscheid te nemen van dit leven en in te gaan in de vreugde onze zieren. Schenk u ons dat naar uw barmhartigheid, met onze kinderen om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 40, vers 4 en 5. In Matthäus 3, de versen 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag den geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Jezus door Johannes gedoopt, daarvan spreekt deze tekst. En dan willen we ten eerste stilstaan bij die vraag van Jezus om gedoopt te worden. En ten tweede bij de verwondering die dit wekt bij Johannes. En ten derde bij het antwoord wat de Vader uit de hemel geeft. Dus Jezus door Johannes gedoopt, dan staan we ten eerste stil bij Jezus' vraag om gedoopt te worden. Ten tweede bij de verwondering in het hart van Johannes over deze vraag. En ten derde bij het antwoord des Vaders uit de hemel. Daar staat van Jezus Christus dat hij gekomen is onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zouden. Dat heeft hij dan ook gedaan. Ten achtste dag is hij gekomen onder de wet. Reeds toen werd het teken des besnijdenis hem in het vlees gedrukt en de oude mens der zonde uitgetrokken. Op de 40ste dag werd het offer der reiniging door en voor hem gebracht en ook moest hij gelost worden voor het aangezicht des Heren met die 5 zilverlingen in het huis van God, omdat hij was een eerstgeborene uit een geslacht in Israël. Toen kwam hij reeds onder de wet. We hebben daar zo rondom het kerstfeest al eerder bij stilgestaan. Ik stip het zomaar even aan. Dat was een pijnlijke vernedering voor Christus. Want daarin werd hij met de zondaren gelijk gerekend. Op één lijn gezet. Jesaja zal straks zeggen in Jesaja 53 dat hij met de zondaars geteld is geweest. Wel nu, dat heeft God hier ook gedaan. Voor Christus geen uitzondering. Hij werd met de zondaren geteld. Hij moest besneden worden, stipt naar de wet op de achtste dag. Voor hem moest een offer der reiniging gebracht worden. Hij moest gelost worden. Alsof hij zondaar was. Hij is gekomen onder de wet. En dan op zijn 12e jaar, dan moet hij aangenomen worden als zoon der wet. Om onderwezen te worden in de wet van God. Opdat hij die wet zou leren verstaan. En opdat hij die wet zou leren betrachten. Opdat hij onder die wet zou leren buigen. En de billijkheid van die wet, de rechtvaardigheid daarvan zou leren beamen. Ook zo moest hij gesteld worden onder de wet. Hij, de wetgever, die zelf de wet gegeven heeft, die moest komen onder de wet, opdat in hem beproefd zou worden de vervulling van het recht der wet. En hij is gekomen. En dan na zijn 12e jaar, dan leest men niets meer van hem tot op zijn 30ste jaar. 18 lange jaren van stilzwijgen. Het leven van Jezus. O, gelooft u niet dat die 18 jaren ook jaren van grote beproeving geweest zijn. Voor degenen die zich over zijn geboorte hebben verblijd. Voor degenen die het gehoord hebben. God heeft zijn zoon in de wereld gezonden. 18 jaar. En die 18 jaren heeft hij niet in het paleis van een koning gewoond. Zodat het ganse volk hem op zag groeien. En zodat de hoop van het ganse volk steeds sterker werd op de Messias. Is niet waar, zo zien wij een prinsenkind opgroeien. En wij hebben hoop dat dat kind straks op de troon zal zitten wanneer het oudere geslacht versterft. En we leven met dat prinsje of dat prinsesje mee. Elke keer weer opnieuw wordt het ons voorgesteld. Zo is het met Christus niet gegaan. Hij is niet opgegroeid in een paleis. Hij is niet opgegroeid tussen de geleerden in Jeruzalem. Hij leefde niet in het huis van de hoge priester. Maar hij is in een plaatsje opgegroeid daar ergens in het noorden van het land. Waar straks Nathanael van zeggen zal, kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen. En daar heeft men hem niet gekend, al de troonpretendent. als de Messias Gods in tegenstelling. Men heeft in hem de zoon van Jozef en Maria gezien. Later zegt een ander evangelist, de timmerman. Zo stond hij dus bekend in Nazareth. Wat een diepe verachting voor Jezus Christus. 18 jaar daar in dat plaatsje geleefd, zonder dat hij zijn heerlijkheid kon openbaren. Dit hoort ook tot de vernietiging van Jezus. Daar heeft hij de lasten van de arbeid getorst. Daar heeft hij zeker met zijn vader en met andere mensen gewerkt. Daar heeft hij de verdrukking van de arbeid gekend. Want zijn ouders waren niet rijk. Daar heeft hij gezweet. Alsof hij Adam was. Op wie de vloek rustte. In het zweet van uw aanschijn. Zult ge uw brood eten. Vervloekt is het uitrijk. Om uw entwil doorn en distelen zal het voortbrengen. Dat heeft Christus doorgemaakt. Hij heeft die moeite van de arbeid doorgemaakt. Hij heeft ook de hitte van de verdrukking die aan de arbeid kleeft gedragen. Niet dat de arbeid op zichzelf verdrukking brengt, maar de moeite die aan de arbeid kleeft, dat is de vloek. De vloek op de arbeid. De arbeid zelf is geen vloek, is een zegen. Maar de moeite die aan de arbeid kleeft, het met tranen arbeiden, het in het zweet arbeiden, de tegenslagen daarin, en de moeite en de verdrukking en de koude en de hitte. Kijk, dat is het wat als een vloek aan de arbeid kleeft. En dat heeft Christus nu ook ervaren. Dat heeft hij in zijn leven ervaren. Want Christus is niet alleen maar een borg voor zijn volk zondags in de kerk. Een borg voor zijn volk wanneer ze op hun sterfbed liggen. Een borg voor zijn volk wanneer ze in bijzondere moeilijke omstandigheden verkeren van ziekten en ellende. Maar Jezus Christus is ook een borg voor zijn volk wanneer ze 's morgens hun huis gaan verlaten. En zich gaan begeven naar de scheepswerf of naar het kantoor of naar de winkel of naar de school. Of waar God u dan ook een plaats gegeven heeft. Want God weet dat er moeite kleeft aan die arbeid, dat er zweet aan kleeft. God weet hoe dat ge vaak onder die arbeid gebogen gaat. En dan hebt ge ook daarin deze vertroosting, dat we geen hoge priester hebben die niet kan medelijden hebben met al onze zwakheden, want hij is in alles verzocht geweest. Gelijk als wij, maar zonder zonde. Dan mogen we ook tot hem de toevlucht nemen en zeggen, Heere, gij weet het. Want gij hebt ook de moeite van de arbeid gedragen. Gij hebt de zorg des levens gekend. Tot aan uw 30ste jaar hebben uw handen ook gearbeid. En gij weet wat het is. In smart te arbeiden. Dan ook daarin kan hij ons te hulp komen als een barmhartig en een getrouw hoge priester. Wat denken we daar toch weinig aan. Wat doen we onze ziel grote schade als we menen dat we dit natuurlijk leven zelf uit moeten dokteren. En dat we daar toch de Heere niet voor vragen kunnen. En dat God zich toch met zulke dingen niet bemoeit. Ja geliefde, ook hierin is hij borg geweest. En dan, wanneer de tijd van zijn openbare bediening gekomen is, 30 jaar oud, dan staat er toen, kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes toen. Wanneer? Nou, toen die vreemde man met dat kemelsharen kleed en die lederen gordel, die in de woestijn woonde en wiens voedsel sprinkhanen was en wilde honing. Toen die vreemde man met hemelse kracht zich midden onder het volk wierp en met zijn uitgestrekte vinger naar de bezoedelde harten van de Israëlieten wees. En zei, gij kinderen van Abraham, gij zaad des Heren, gij in de schoot van Abraham, adderige broedsel, zijt, als u niet bekeert, het verderf is voor u bereid. En dan staat er, dat tot hem uitgegaan zijn Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan. Zijn woord was met kracht. Wat vreemds las er dan in de prediking van deze profeet Johannes de Doper. Wel dit, andere profeten die voor hem gekomen zijn, hebben het volk ook op hun zonde gewezen en teruggeroepen naar de dienst des Heren. Maar Johannes had dit bijzondere, dat hij riep de zondaren tot een doop, tot afwassing van hun ongerechtigheid in het water van de Jordaan. En dat was ongewoon, want vroeger werden alleen gedoopt de heidenen. Die Israël moesten worden ingelijfd, die werden gedoopt. Maar wat hier gebeurt, nu moet het verkoren volk, de Israëlieten, de Joden, de kinderen Abrahams, het volk des Heren, dat moest gedoopt worden. Begrijp u welk een ergernis deze prediking van Johannes opriep? Duizenden en duizenden zouden zeggen, wat? Wij zijn toch Abrahams kinderen en we zijn nooit dienstbaar geweest. Wij zijn toch kinderen Gods. Wil je ons nu gelijkstellen met de heidenen? Alsof wij nog gedoopt moesten worden en in Israël moesten worden ingelijfd. Maar Johannes is doorgegaan met zijn prediking en heeft volmondig gezegd, ja. Tenzij ge u laat dopen, ge kunt in het koninkrijk Gods niet ingaan. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan de gerechtigheid die schriftgeleerden en fariseeën hebben, ge zult in het koninkrijk van God nimmer meer ingaan. En die bijl hebben, ge zult in het koninkrijk van God nimmer meer ingaan. En die bijl die hij zwaaide, die trof doel. Daar zijn er vele onder ineen gezakt. En die hebben het uitgeroepen. O Johannes, is er dan nog een weg om de straf, de welverdiende straf te ontgaan en om tot genade te komen? En toen heeft Johannes gezegd, ja, sta af van ongerechtigheid en laat je doop. En stromen zijn er gekomen. En daar waar de Jordaan zijn beddingen uitbreidt, bij Betabara, daar heeft hij ze gedoopt. Tientallen, honderdtallen, duizendtallen. Daar is Israël, het verkoren volk, opnieuw met God in aanraking gekomen op zulke wijze, dat ze zich diep geschaamd hebben voor hun goddeloze levenswijze. Als kinderen des verbonds, daar hebben ze het gezien. Dat ze met al hun godsdienst verwerpelijk waren voor God. Dat God alleen de nederige opricht en de armen uit het stof verhoogt. En toen die grote stroom van mensen daar in de Jordaan liet indompelen. Toen ze daar met gescheurde harten uitriepen. Help ons toch. Toen kwam Jezus van Galilea. Lees er niet overheen. Toen kwam Jezus van Galilea. Naar de Jordaan. Tot Johannes van Galilea. Daar uit het hoge noorden. Dagen had hij erover gereisd. Hij gunt zich geen rust. Nu is zijn arbeid aangevangen. Zie je, kom. In de rol des boeks is van me geschreven. Ik heb lust om mijn God om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. De Vader zond hem niet naar de tempel, niet naar de hoge priester, maar die zond hem naar de Jordaan. Jezus Christus is gezonden daar, waar harten voor hem buigen, waar mensen beginnen te wenen over hun schuld, ook door Christus. Want Johannes was de voorbode van Christus. Johannes en Christus, dat zijn twee zijden van dezelfde zaak. Johannes heeft nooit los van Christus gepreekt. Johannes heeft het woord van Christus gebracht. Zowel wet als evangelie. In het vlijmend scherp van de bijl. Als ook in het zoete vertroostend. Zie het lam Gods. Of wat hetzelfde is. Laat u dopen. En uw zonde afwassen. En als daar dan mensen met gescheurde harten breken onder de bediening van Christus door Johannes. Dan komt Christus zelf. Als de grote redder van verlorenen, toen staat er. En toen is hij gekomen, uit dat hoge noorden, uit Galilea. En toen is hij gekomen, juist naar de Jordaan. waar mensen waren die geen helper hadden. Toen is hij gekomen tot Johannes, staat er, om van hem gedoopt te worden. Als grote scharen zich huiswaarts begeven hebben en ook Johannes zich gereed maakt om zich terug te trekken in een van de spelonken daar in de omgeving van de Jordaan. Dat Jezus tot Johannes gekomen is en Johannes kende hem niet. Hij zal het later zelf zeggen, ik kende hem niet. Dan komt ook Jezus tot Johannes. En dan vraagt Jezus aan Johannes, want niets duidt erop dat Johannes het wist, in tegenstelling. Dan vraagt ook Jezus aan Johannes, wilt u mij dopen? Natuurlijk heeft Johannes, want dat deed hij met alle die tot zijn doop kwamen, gevraagd wat dan zijn zonden waren. En waarom hij zich wilde laten dopen, want dat heeft hij gedaan. De Sadduceeën en de Fariseeën zijn ook tot hem gekomen, tot zijn doop gekomen. En hij heeft tot hen gezegd, gij adderige broedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs tot deze stenen kan spreken en Abraham kinderen kan verwekken uit deze stenen. Dan wijst hij daar op een hoop van die stenen. Dan zegt hij, deze stenen kan God tot kinderen maken. Zo heeft hij ook aan Jezus gevraagd. Wat beweegt u om u te laten dopen? Wat zijn uw zonden? En toen heeft Jezus Christus hem geantwoord dat hij geen zonde had. En toen is het oog van Johannes verlicht door Gods geest. En toen heeft hij het lam gezien. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Toen heeft hij Jezus gezien als de gezonde verlosser. En toen is zijn hart diep ontroerd geworden. Dat kunnen we verstaan. Daar komt hij, Israëls Messias, de gezondene van de Vader, om Israël te bevrijden. En die komt aan de dienstknecht. Die komt aan zijn heraut vragen, wilt u mij dopen? Dopen, dat betekent, wilt u mij van mijn zonde afwassen? Wilt u mij bevrijden van mijn schuld? Wat een verwondering heeft dat gewekt in het hart van Johannes, wat een ontroering. En daarom, hij weigert ook beslist en pertinent. Hij zegt, nee, ik u dopen, geen sprake van, o meester, geen gedachte aan, dat ik u, zoudt gij met zondaren afdalen in de Jordaan? Gij de Zoon van God, de levensvorst, de Messias? Nee, laten we het omkeren. Mij is nodig, zegt hij, van u gedoopt te worden. Ach, welk een schone trek in het leven van deze godsgezant. Hij die als een leeuw stond in het midden van het volk van Israël, die zelfs in het huis van Herodes durfde ingaan om hem te zeggen, de vrouw waar hij mee leeft is uw vrouw niet, maar de vrouw van uw broeder, die zelfs de zonde durfde bestraffen in de huizen der koningen. Deze man die niets en niemand ontzag, smelt als een lam in elkaar, zingt aan Gods voeten neer. Ja, geliefden, wat Johannes dan ook gepredikt heeft, was geen hardheid, geen onbuigzaamheid. Als hij de scherpe eis van de wet Israël voorhoudt, dan doet hij dat niet uit een onbewogen hart, in tegendeel. O, Johannes heeft juist deze vurige blik en deze profetische roeping, omdat hij innerlijk bewogen is over het volk dat dwaalt als schapen zonder herder. En als dan deze prediker Christus Jezus ziet, het Lam Gods, dan smelt hij ineen. De ontmoeting met de zondeloze maakt hem diep, diep schuldig. O, ik denk dat Johannes ook wel eens gedacht heeft, maar ik, wie zal mij dopen? Ik die van God gezonden ben om zondaren te verlossen van de zonde. Middel als middel door de doop. wie zal mij dopen? Als hij in aanraking komt met de zondeloze, dan versmelt hij als sneeuw voor de zon. En dan zegt hij, nee meester, zo past het niet, wilt u mij dopen? Want gij zijt er een, en ik ben onrein. Geliefden, wat een sierlijke gestalte voor een bedienaar van het woord van God, voor een prediker der gerechtigheid, die met vlammende blik tegen de zonde waarschuwt, afmaand van het boos en heen trekt naar het kruis, maar die zelf in de aanraking met de zondeloze, als een nietig zondaar zegt, Jezus, laat af. Niet ik u, maar u mij. Ja, ik meen dat het Luther was, die gezegd heeft, op de preekstoel, dan ben ik een leeuw, maar op mijn studeerkamer, dan ben ik een worm. Daar wordt Gods onderwijs genoten, aan Jezus voeten. Johannes, hij krimpt in één, maar Jezus geeft niet toe. Nee, Jezus gaat voort. Hij zegt, Johannes, laat nu af. Dat betekent, Johannes, geef nu toe. Houd niet op, spreek me niet langer tegen. O, daar is wat overredingskracht van de Here voor nodig in het leven van de mens. Petrus heeft dat ook niet begrepen. Wanneer Jezus hem boodschapte dat hij welhaast in de handen van de moordenaars zou worden overgegeven. Dan heeft Petrus gezegd, nooit, nooit ik voor u, maar gij niet voor mij. Want ik ben zondaar en gij zijt de zondeloze. In deze gestalte stond Johannes ook hier. En zeker dat is een recht inzicht wat Johannes had. Hij was de zondeloze en Johannes zelf was de zondaar. Maar Johannes moest het geheim leren. Ik ben niet gekomen om op de wereld om gediend te worden. Maar om te dienen en mijn leven te geven tot een rantsoen. Voor velen, daar is wat overredingskracht voor nodig. Om de hand op het hoofd te leggen van Jezus Christus. En hem over te geven in de doop. In de dood, om te aanvaarden geen andere weg tot God dan door zijn gerechtigheid, dan door zijn bloed en dan door zijn dood. O geliefden, dat is ook altijd nog het probleem in het leven van iemand in wiens hart het licht van Gods genade is opgegaan. Die recht in zich gekregen heeft in de wet van God, die zich ziet als zondaar voor God. En begeert zijn leven te beteren omdat God het waardig is. Die begeert van zijn zonde gewassen en gereinigd te worden. Die begeert een nieuw godzalig leven te mogen aanvangen in de kracht en in de vreze der zielen. Misschien hoort u daar ook bij. Mensen die worstelen om boven de zonde uit te komen. Om van de zonde verlost te worden. Nee, niet in de eerste plaats om de helse straf te ontgaan. Maar in de eerste plaats om weer kind te mogen zijn. Om weer bij God te mogen leven. Om weer te mogen doen wat de Heere behaagt. Om weer te mogen beantwoorden aan het doel waartoe God ons op de aarde stelde. Maar die telkens tot hun grote droefheid zien dat ze niet komen aan het gestelde doel. Dat al hun beloftes telkens stranden op de zonde van hun hart. Dat ze misschien tijden in hun leven gehad hebben dat ze gezworen hebben. Ik zwoer en zal het met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Zo heeft eenmaal een dichter gezongen. Zo hebben Gods kinderen ook tijden dat ze zweren. Dat ze van achter de Here niet meer zullen afkeren. En in de zonde niet meer zullen vallen. Maar zie, zie, na korter of langer tijd, dan moeten ze tot hun grote smart bemerken. Dat zelfs hun eed zweren hun niet beveiligt voor de zonde. En dat de kracht der boze zo sterk is. En de verzoeking van de Satan en de begeerlijkheden van het vlees. Dat ze weer van de levende God afwijken. Wij zijn ontrouw. Wij houden onze eden nimmer. Want ons vlees begeert tegen de geest. En voert strijd in ons hart. Maar hij is gekomen om de wil zijns vaders te doen. niet door ons eedzweer en niet door onze trouw en niet door onze belofte aan hem worden bezaligd, maar door zijn eedzweer en door zijn trouw en door zijn belofte aan ons. En geliefden, dat is een pijnlijke ontdekking, weet je waarom? Wel, daar is niets zo scherp dan de prediking van het kruis van Christus. Daar is niets zo vernietigend voor de mens dan zalig te worden door Jezus. Dan alles, alles wat je hebt en alles wat je bent, vaarwel te zeggen. En je hand te leggen op het hoofd van het offerdier. Dat wil zeggen, hij in mijn plaats. Ik kan nooit meer beantwoorden aan Gods recht. Ik kan nooit Gods wil meer doen. Al mijn eedzweren slaat stuk op de dwaasheid en op de zondigheid van mijn hart. Maar zijn gerechtigheid, die redt van de dood, daar is wat voor nodig, lief. Ook in het leven van Gods kinderen. Ook. Soms hebben we allerlei redenen in ons hart om van onder dat kruis vandaan te komen. Omdat we de kracht van die verzoening vaak missen. Bouwen we onszelf een gerechtigheid op. Houden we ons bakken uit. En het zijn gebroken bakken die geen water houden. Hoe vaak gebeurt het niet dat we net als de discipelen van Johannes meer oor hebben voor de prediking van Johannes. En dat is goed. Maar wat niet goed is, dat ze niet meer van Johannes weg te krijgen waren. En dat ze zelfs verbitterd werden tegen Jezus. Dat ze zeggen, Johannes, ziet ge dat nou niet? Die gij getuigenis gaf over de Jordaan. Die doopt en ze komen alle tot hem. Dat was ergernis die daaruit klonk. Ze hadden het bij Johannes getroffen. En ze wilden bij Johannes blijven. En zij beaamden de prediking van Johannes. Maar zij hadden geen oog voor hem. Tot wie Johannes prediking juist leiden moest. En nu zijn er ook altijd weer van die arme zielen in de gemeente des Heren. Die menen het veel beter te weten dan Gods kinderen die op de vaste grond, die op Jezus Christus zijn neergezonken. Want ze hebben een schijn van een nauw leven. En ze hebben een schijn van zomaar niet te kunnen geloven. En ze hebben een schijn van, oh, dat moet je geschonken worden. Dat is allemaal zo ontzettend rechtzinnig. Oh, ze doen in feite alsof ze het veel ernstiger nemen dan diegenen die zich zomaar laten neerzinken op de gerechtigheid van Jezus Christus. Omdat ze, ach, in het hart van een onbekeerd mens heeft zo iemand altijd meer invloed dan iemand die leeft uit de gerechtigheid van Christus. Waarom? Wel, onze natuur, onze onbekeerde natuur is nog wel ergens aanspreekbaar met die donder van de wet. Met die vlammende blik van Johannes. Maar we verstaan niet het wenend oog van Christus. En we verstaan niet de wonden die hij droeg om onze zonde. Want dat gaat dwars tegen ons ik en tegen ons bestaan. Zou ik dan niks meer kunnen? En zou er dan uit mij nooit geen goed... En die moeite die ik dan doorgemaakt heb, en die tranen die ik dan geschreid heb, en dat offer dat ik dan gebracht heb, en die nachten die ik dan wakker gelegen heb. Geliefden, als het als grond van uw gerechtigheid stelt, dan zijt ge buiten het koninkrijk Gods, en dan zult ge vroeg of laat tot de beschamende ontdekking komen dat goed geen nut doet en dagen der vervolgenheid, maar dat alleen de gerechtigheid van Jezus Christus redt van de dood. En daarom heeft Christus ons nu ook vanmorgen dit woord laten weten. Hij zegt tegen Johannes, laat nu wat. Johannes, houdt nu op, het is waar. Ik ben de onzondige. Ik ben de zoon van God. Wie overtuigt mij van zonde? En gij zijt een diepschuldig Adamskind. Het is waar, maar laat nu af. Johannes, spreekt me niet langer tegen. Want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. We vervullen. Hoort u het goed wat Jezus zegt? En dan gaat Johannes en dan vat hij Jezus bij de hand. En dan leidt hij hem naar de wateren van de Jordaan, daar bij Betabara. En dan legt hij de hand op het hoofd van de doopeling. En dan gaat de Zoon van God onder. In modderige, grondeloze wateren. Dan gaan de baren hem over het hoofd. Al uw golven en al uw baren zijn over mij gegaan. O, wat zal dat een ervaring voor Johannes geweest zijn. Zijn borg en zijn zaligmaker, de middelaar Gods en der mensen, de koning van de hemel en van de aarde, die gaat daaronder. Dit was voorspelprofetie van het kruis. Hier verdrinkt het lam in de wateren van Gods toorn. En Johannes heeft zijn hand gelegd op het hoofd van het lam. Daar zinkt hij weg voor het aangezicht van de rechter van hemel en van aarde. Daar ontmoet hij de toorn Gods die brandt tot in alle eeuwigheid. Tegenover onze zonde en onze ongerechtigheden, geliefden. Wanneer we zo'n ogenblik met een oog des geloofs ons Immanuel mogen aanschouwen. Al dus, zegt die betaamt ons, mij, maar ook u, Johannes, alle gerechtigheid te vervullen. Jezus zegt, Johannes, laat nu af, want zo betaamt het. Zo heeft God er een welbehagen in voor mij, dat ik sterven zal, dat ik ondergaan zal in het water, dat de vloed mij zal overdekken, dat er geen bodem onder mijn voeten zijn zal, al dus betaamt ons. Alle gerechtigheid te vervullen. Maar hij zegt ons. Hij zegt niet aldus betaamt mij. Hij zegt ons. Want Johannes, wilt u gerechtigheid hebben voor God, dan betaamt u mij te dopen. Verstaat ge wat Jezus daarin bedoelt? O, dit was betamelijk voor Jezus, dat hij zijn leven overgaf in de dood. Maar dit is ook betamelijk voor een arme zondaar, dat hij het gewillig is om hem over te geven in de dood. Dat afstand doen van je eigen gerechtigheid. En dat steun op Gods gerechtigheid. Dat is niets anders meer willen weten dan het kruis van Jezus Christus. Daar is nergens anders meer op te hopen dan op zijn gerechtigheid. O geliefde, en aldus betaamt ons. Dat betaamt ook mij. Alle gerechtigheid te vervullen, dat betaamt u ook. Kom dan vermoeide en belaste. Kom dan al degenen die strijden zonder dat ge deze grond, die vaste rots van uw behoud, onder uw voeten gevoeld. Kom dan, hongerig en dorstig naar de gerechtigheid. Kom dan, alle treurigen, want hier is troost. Hier is vervulling. Houd op met al uw arbeid. Laat al uw worstelingen een ogenblik voor wat ze zijn. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zo neemt hij de zonde der wereld weg. Al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat betaamt Christus, want hij heeft het op zich genomen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij geeft zijn enige geboren zoon. Zie ik om uw wil te doen. Maar dat betaamt ook ons. Bent u van die betamelijkheid wel eens overtuigd? Dat ge zo Gods gerechtigheid vervult. Gods gerechtigheid vervullen. O, houd op met uw worstelen. Houd op met uw zoeken. Houd op met al hetgene wat datgene u zelf vindt. Zo betaamt het alle gerechtigheid te vervullen. Zo bent u aangenaam voor God, wanneer ge zonder enige van uw deugden tot God vlucht en u verlaat op zijn ontferming. Kom, zeg het eens, is dat de troost en de vrede van uw ziel niet? Want zie maar, als dit gebeurt, en als Johannes gewillig is om alzo alle gerechtigheid te vervullen, dan kan de Vader zich niet langer verborgen houden. Niet langer verborgen houden voor de Zoon, maar ook niet langer verborgen houden voor degenen die op de Zoon gehoopt hebben. Dan scheurt de hemel. En dan mag zowel Jezus als Johannes binnenblikken. Ver boven het blauw azuur binnenblikken in het huis des Vaders. En dan zendt de Vader den Heilige Geest neder in de gedaante van een duif op het hoofd van zijn geliefde zoon. En hij roept daarbij van de hemel: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Zo is Christus den Vader lief. Zo heeft den Vader in den zoon een welbehagen. En zo zendt hij op den Zoon, den Heilige Geest. Door de zonde was de Heilige Geest teruggeweken naar den hemel. Maar door de gerechtigheid door Christus volbracht, is hemel en aarde met elkaar verenigd. Hij is die man die het van zichzelf getuigt. De Geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezonden heeft, om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions toe te roepen dat hun gegeven worden. Sieraad vooraf. Vreugde olie voor treurigheid en het gewaad des los voor een benodiger in benoest. Daarvan willen we tenslotte nog een enkel woord zeggen. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Het eerste vers van Psalm 85. Uit het water en zie de hemelen werden hem geopend en hij zag een geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen en ziet een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hier zijn de engelen begeerig geweest om in te blikken in het geheim dat Johannes hier ontsloten mocht vinden. De Heere geeft zijn welbehagen op het offer van Christus. Hij betoont het wanneer hij de Heilige Geest in de gedaante van een duif doet nederdalen. Waarom zult ge misschien vragen in de gedaante van een duif? Straks op de Pinksterdag, dan was het onder de gedaante van vurige toon en onder het geluid van een geweldig gedreven wind. Waarom nu een duif? Wel, geliefden, omdat de duif, we hebben het aan het begin van de dienst gezongen uit Psalm 68. De duif, het teken is van de vrede, van de onschuld en van de reinheid. Gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit in het licht der zonnestralen ver boven andere vogels pronkt. Zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. De schoonheid van de duif. En nu is ook dat vuur op de Pinksterdag en dat geluid als van die geweldig gedreven wind nog niet het einde. Het einde wordt door Christus volbracht en dat is de duif. Dat is de volmaakte vrede en de volmaakte schoonheid. Dat is de eeuwige gemeenschap met God gesymboliseerd in die duif. Ten slotte was het vuur van de Pinksterdag. En was het geluid als van de geweldig gedreven wind nog maar middel om tot de vrede en tot de zaligheid te komen, gesymboliseerd in de duif. En daarom, God laat hier als het ware het einde der zaligheid zien. De grote bekroning van het werk van Christus, dat straks volmaakt zal zijn in de hemel, als we vrede met God zullen hebben door zijn bloed. En als een duif door het zilverwit en het goud wat op haar vederen zit, eeuwig zullen mogen pralen.
wanneer we belicht worden door de zon der gerechtigheid. Dat wil God erin zeggen. Die Heilige Geest, die is nedergekomen. Dat is een teken van Gods welbehaag. Die Heilige Geest die op de wereld was toen God hem maakte. En die door wie alles tot stand gekomen is, die gaat nu uit als de grote herschepper. Om alles weer af te maken en op alles weer volmaakt te maken. En zie geliefden, waar nu Johannes bereid is om alle gerechtigheid te vervullen, daar mag ook de hemel voor Johannes ontsloten worden. Want straks dan mag hij ervan roemen, ik heb de geest Gods op hem zien nederdalen. Dan is het ook voor hem de boodschap van Gods welbehagen geworden. Nooit zijn ze dichter bij elkaar geweest. Straks gaat Jezus de woestijn in en Johannes naar de gevangenis. En dan zullen ze elkaar nooit meer zien. Want hij was de bedienaar van het Oude Testament. Hij moest nog spreken van de bijl en van het zwaard. Hij moest nog spreken van de wan die in zijn hand was. Maar daar komt het lam. En die zal de zieken genezen, die zal de krankheden dragen, die zal de armen het evangelie verkondigen. En zalig Johannes, zo ga mij niet, zult geërgerd worden. Dit was het hoogtepunt ook in het leven van Johannes. Hij mag het zien in geopende hemel. Geliefden, wanneer wij bereid zijn door de dierbare genade van God, dat noem ik ontdekkende genade des Heren. Wanneer we bereid zijn om God de eer te geven, om alle gerechtigheid te vervullen, om op Christus te leunen, om het in je leven op hem te laten aankomen, omdat je in de prediking des evangelies gehoord hebt, en door de bekendmakingen van de Heilige Geest, dat hij de enige is, waar de Vader zijn welbehagen in heeft. Hij is alles. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij behoort tot die ingewanden van Gods barmhartigheid die God op de wereld uitgestort heeft. God is met niets anders tevreden dan met het offer van zijn zoon. Dat is Gods gerechtigheid, hoor toch. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. En buiten hem is er geen zoon. En buiten hem is er geen liefde. En buiten hem is er geen openbaring van Gods genade. En buiten hem is er geen welbehagen des Heeren. O, dat we dat toch diep in onze harten mochten wegleggen. Dat er buiten Jezus geen vrede met God is. Maar hoe gelukzalig zijn ze dan ook. Die onder de bediening van het woord ontsloten wordt. Dat er maar één is die al hun liefde waardig is. Zodat ze met hun ziel naar hem uitgaan. En zodat ze hun schrijend hart aan hem uitschrijven. En zodat ze hun verbroken leven op hem neerleggen. En zodat ze hun zondig bestaan voor hem uit. Die hopen in angst en verdrukking, in ellende en moeite en kommer en zorg op hem alleen. Geliefden, dat is God aangenaam. En overal en altijd, wanneer nu zo je ellendige ziel, je door onweder voortgedreven hart bereid is om te zeggen amen. Amen op het woord van de Vader. Dat is mijn geliefde zoon, dat je zegt, hij is ook mijn welbehaag. Hij is alles wat ik heb in de hemel en op de aarde. Hij is mijn hoop in de duisternis van mijn leven. Hij is mijn gerechtigheid nu. En tot in de dag der eeuwigheid, dan daalt er vrede in jou. Die zoete vrede Gods door de Heilige Geest. Is die waar? Als je zo waarachtig contact hebt met Jezus Christus, dan wordt de kracht der zonde verbroken. En de vloek der wet weggenomen. Dan zie je dat hij ingegaan is onder die vloek. Dat hij ingegaan is in die stroom, in die grondeloze water. Dat de golven, dat de vloed zich over hem heeft uitgespreid. Dat er voor hem geen bestaan was. En nu is hij daar in de beminde des vaders. Dat hij zijn ziel uitstort voor het aangezicht des vaders en doet. Wat wij in eeuwigheid niet meer kunnen doen. Krachtens onze gevallen staat. Maar wat we nu door hem weer mogen doen. In hem gemeenschap hebbende met hem. Namelijk leunende en steunende op hem. En welbehagen hebbende in zijn dood. Weer mogen beantwoorden aan de gerechtigheid Gods. En de vriendelijke gunst van een liefhebbend vader in onze ziel mogen ondervinden. Als we andermaal genodigd worden aan zijn dis. En andermaal mogen smaken van de spijze die hij ons bereid heeft in het huis van onze oudste broeder.
geliefd, is dit geen zee van zaligheid? Is dit geen fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid? Wie durft er nu nog te zeggen dat God hem niet hebben wil? En wie durft er nu nog te zeggen dat de genade Gods voor hem wel niet zijn zal? Als God zijn eigen zoon in de kolken deed versmoren en deed ondergaan in de vlammen der hel, want dit is het voorspel van het kruis. Straks dan heeft hij het uitgeroepen, daar was hier een mijlpaal. Straks heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht, daar hoorde dit ook bij. Dat hij ondergegaan is in Gods toorn, kom zijn er nog. Die ernst maken met de gerechtigheid Gods. Die gevoelen dat ze nooit beantwoorden kunnen aan Gods heilige wet. En dat ze toch schuldig zijn. Zijn er nog die God hebben lief gekregen. En begeren zijn geboden te doen. Als nieuwe mensen te wandelen voor het aangezicht des Heeren. Als kinderen voor zijn vader. Zeg ja, ik weet dat er zijn. Zoek dan hier uw troost. Wat Sinaï in eeuwigheid niet meer geven kan. Dat laat Sion u zien. Hier daalt een milde stroom van zegening op hongerig en dorstig. Op ellendige weigert dan niet langer. O, ik weet het, er zijn er, je zou zeggen ja, je weigering is toch beminnenswaardig. En je strijd is me niet vreemd van, ach nee, nee Heer Jezus, ik ben zondaar en u een onschuldige. Maar dan klinkt toch vandaag het woord van Jezus, laat nu af. Hou nu eens op, ik weet het wel, ik ben de onschuldige. En gij zijt de schuldige, maar daarin is uw gerechtigheid dat ik als de onschuldige schuldig verklaard word onder het heilig recht van God. En daar ook aan beantwoord wanneer ik onderga in die vloed die me over het hoofd gegaan is. O gelieden, als je het niet meer weet, hier ligt de oplossing van al uw raadselen. Hier gaat de hemel open voor al degenen die de hel open zien. Hier opent zich het vaderhart de Gods voor al degenen die vreemdelingen zijn op de wereld. Zoek je zaligheid nergens anders, want het is tot schande voor God indien je er nog langer mee bezig blijft. En het is tot onheil van uw eigen ziel. Maar wanneer zo uw gebroken oog deze man aanschouwt en geweldbehagen hebt in zijn striemen, en het aanschouwt hoe hij de doorde kroon droeg, hoe hij onderging, en dat in uw plaats, zo zijt geweldelijk zalig. Want zo is uw schuld vergeven, uw ongerechtigheid weggenomen. Zo heeft God uw zonde verzoend. En wel gelukzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Voor wie Christus schuldig geworden is. Wel nu verlangt u daar nou hier niet naar. Jongens en meisjes, vaders en moeders en alle die buiten Christus leven. Is dat nou niet het schoonste wat je in de hemel en op de aarde ontmoeten kan. Een verzoend vader. Die zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik al mijn welbehagen. Heb u er ook uw welbehagen in? Of is hij u nog tot een ergernis? Is zijn woord u nog tot een dwaasheid? Wilt u nog niet buigen onder zijn zachtjuk? Ach, wat zijt ge dan ellendig? Dan zijt ge zonder hulp en zonder verwachting. Dan zijt ge zonder vrede en zonder leven. Wandelt zo toch niet voort. O bedenkt, als God zijn zoon niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. En als ge geen welbehagen vindt tussen wieg en graf in Jezus Christus, dan zult ge straks zelf, onder dat oordeel waar dit het beeld, het symbool van is, dan zult ge onder dat oordeel moeten vergaan. Ach, ge draagt het teken van Gods verbond, ge zijt ook gedoopt. Heeft het u wel eens aangesproken? En zijt ge met de God van uw doop wel eens in vereniging gebracht? Heeft dat water des doops, het bloed van Christus, u wel eens toegesproken, uw hart verteend, verbroken voor God en uw schuldig gesteld voor Gods aangezicht? Omdat ge de gezegende kracht daarvan uw hart tot nederwerping van de zonde zoudt mogen ervaren, wel nu. Kniel nog eens voor Gods troon. En als ge buiten staat, laat dan het leven van deze mensen, Jeruzalem, Judea en het gehele land rondom de Jordaan, u ten voorbeeld zijn. Ze zijn tot Johannes gekomen en ze hebben het uitgeroepen, wat moeten we doen? En toen heeft Johannes gezegd, verlaat ongerechtigheid en laat je dopen. Laat je afwassen van je zonde en zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, zei u. Een spoorslag ten eeuwige leven. Ik zou niet langer buiten Christus voort blijven leven, want de dood die wendt ieder uur. En gij die in uw strijd en moeite, in uw zorg en in uw verdriet voortdobbert. En zo menigmaal net als Johannes zegt, ach nee, dat kan toch niet. Dat zal voor mij niet zijn, dat is te groot. Zo betaamt het toch niet. Dan zegt God, zo betaamt het wel. Laat u zalig. Laat u met God verzoenen. Wil dan alzo, zoals Johannes deed, Jezus bij de hand nemen. En wil hem leiden naar die Jordaan. En wil hem welbehagen hebben in zijn striemen. Zie hem ondergaan in Gods toren. Maar hoor dan ook de stem des Vaders door den Heilige Geest. In uw hart, deze is mijn zoon. Mijn geliefde, in de welke ik al me welbehagen. En laat dit uw antwoord zijn. Ja, Vader, alzo is ook mijn welbehagen in uw zoon. Amen. Grote en barmhartige God, wanneer we samen bij het begin van uw bitter lijden mochten stilstaan, bij die gerechtigheid die aldus vervuld werd, omdat het alzo betaamde, laat ons de betamelijkheid ervan toestemmen met onze ganse ziel, door het waarachtige geloof, dan zijn we zalig. Het is voor armen en ellendigen, het is voor hulpelozen, voor vuile zwarte zondaren, die nooit meer iets goed kunnen maken, maar die hopen dat gij het goed gemaakt heeft en die vertrouwen op die enige offer aan de eenmaal aan het kruis volbracht. Sterker uw volk door hier in de strijd van dit leven, roep er ook zondaren door tot bekering, u zijt er machtig toe. En verzoen u alles wat u mishaagt. En geef ons een welbehagen in hem. In wie uw welbehagen rust. Om uw verbond wil. Amen. De slotzang der gemeente is het laatste vers van Psalm 105. Psalm 105, vers 24. De zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.